geven en nemen. En we zijn begonnen met een serie, voor de mensen die hier misschien de afgelopen 2 weken niet geweest zijn. Een serie Gods economie. En ik wil toch nog even 1 keer uitleggen waarom we nou heel bewust hebben gekozen voor ook de term Gods economie. En in de wereld wordt er gesproken over economie en die term kennen we ook en heeft te maken met over hoe goederen zich bewegen en hoe je dat op de beste manier kunt doen, zodat je de meeste winst uit kunt halen enzovoort. Nou, dat heb ik de vorige keer ook al uitgelegd. Alleen voor mij vind ik een heel basisding dat de Bijbel ons leert, de aarde is van God en alles wat erin zit. Dus deze hele aardbol is helemaal van hem en het hele universum, alles heeft hij gemaakt. En hij heeft het prachtig gemaakt. En hij heeft besloten om die aarde in beheer te geven. Een woord dat wij er nu wel eens voor kennen is het woordje rentmeesterschap. Maar wat wij in de Bijbel vertalen met rentmeesterschap, wordt in de Bijbel, even zoeken, oikonomos genoemd. En oiko betekent huis. En nomos kun je vertalen met wet of principes. En in onze vertalingen vertalen wij dat dus met rentmeesterschap. En God die stelt ons dan als economen aan over datgene wat van hem is. En wij zijn allemaal, omdat we kinderen van God zijn, in die zin economen. Rentmeesters, aangesteld over de aarde. Maar ook over onze tijd, want God heeft de tijd geschapen. God heeft ons zelfs in de tijd geplaatst. En iedereen heeft evenveel tijd. Ik zei, laatst had ik al een opmerking tegen iemand. Ik zei bijna, oh, die zou ik wel eens willen twitteren. En dan flap je dat eruit. Van, ik heb net zoveel tijd als Obama. Alleen het lukt hem om in 24 uur de hele wereld te regeren. Nou, dat moet ik nog een beetje leren. Om met mijn 24 uur alles in mijn eigen leven goed te regeren. Maar eigenlijk hebben we allemaal evenveel tijd tot onze beschikking. De vraag is niet of we meer tijd of minder tijd nodig hebben. Maar hoe we met onze tijd omgaan. Ook dat heeft te maken met economos. Met rentmeesterschap. En de Bijbel geeft ons enorm veel. Meer dan 2300 Bijbelteksten gaan over dit soort zaken. Over hoe wij om mogen gaan met onze talenten, met onze tijd, met ons geld. Met alles wat God ons gegeven heeft. En daarom wil ik graag als gemeente met elkaar praten over economos. Wat zijn nou de principes die God ons leert in hoe we om mogen gaan met datgene wat God ons ter beschikking heeft gesteld. 2 weken geleden, en dat vind ik bijna een mooier woord, vertelde ik ook het Hebreeuwse woord voor rentmeesterschap. En dat is ben bayit. En dat betekent zoon van het huis. Dat vind ik eigenlijk nog veel gaver. En toen Abraham Eliezer aanstelde, werd hij een ben bayit genoemd. En dat was dan de rentmeester die met de bezittingen van Abraham mocht omgaan op een manier dat er het beste uitgehaald werd. En zo zijn jij en ik eigenlijk ook ben bayieten. Niet ben failliet, Harry. Maar dat ga je dat vorige keer dat ik het zei. We zijn niet failliet, maar juist we zijn ben bayit. En we zijn zonen en dochters van het huis. En God heeft ons aangesteld om rentmeesters te zijn. En daarom geloof ik ook dat juist ook wij als christenen moeten nadenken. Ook over trouwens de schepping. En hoe we daar het meest zorgvuldig mee om kunnen gaan als goed beheerders. En niet alleen om het uit te melken zodat we er meer uit krijgen. Maar ook om te zorgen dat het goed met de schepping gaat. Nou, en in de preken die ik en ook anderen erover gaan houden, maar in elk geval als ik erover praat, zal ik elke keer een beetje terugkomen over die 2 systemen. Er zijn wat mij betreft 2 systemen. En om ze een beetje makkelijk te onthouden, geef ik er een bepaald lettertje aan, zodat je dat kunt onthouden. Maar ik heb het de vorige keer ook al gezegd, ik geloof dat de wereld ons onder een CAO heeft willen krijgen. En CAO betekent in onze alledaagse taal ook collectieve arbeidsovereenkomst. En ik geloof eigenlijk dat de vijand, doordat wij onze verbondenheid met God door de zondeval hebben losgelaten, hebben het overgegeven aan de vijand van God. En die heeft ons allemaal onder een collectieve arbeidsovereenkomst geplaatst. Waar we collectief, dus dat betekent iedereen, onder zitten met betrekking tot ons gedrag, onze arbeid. En welke collectieve arbeidsovereenkomst is dat? Dat is de CAO, controle, angst en oordeel. En of we het nou doorhebben of niet, maar jij en ik worden daar nog best wel heel veel door geleid. Je kunt christen zijn, je kunt binnen het huis zijn, je kunt je leven aan Jezus gegeven hebben en toch nog steeds gedreven worden door controle, angst en oordeel. En juist onder christenen vind ik dit trouwens best lastig om te spreken, want ik merk wel eens dat wij christenen soms wel eens denken dat wij daar geen last van hebben. Het komt me echt heel vaak voor. Ik heb er 1 keer gedaan in een preek. Ik weet niet of ik dat hier heb gedaan of ergens anders toen ik daar sprak. Maar toen vroeg ik van, wie hier, doe ik nu niet, maar wie hier is bitter? En er was volgens mij 1 in een groep als dit, 1 of 2 mensen die hun handen opstak. En daarna vraag ik, wie kent bittere mensen? Bijna iedereen steekt zijn handen op. En dat blijf ik zo verrassend vinden in het koninkrijk. Ik hoor zelf, nee, ik oordeel niet. Nee, ik bedoel het niet veroordelen. Nee, ik roddel niet. Nee, ik manipuleer niet. Nee. Anderen wel, maar ik niet. En dat maakt het soms een beetje lastig. Tegelijkertijd ben ik daarom juist zo blij met Gods genade. Wat we net hebben gevierd in het avondmaal heeft niets te maken met wat wij wel of niet doen en hoe goed wij wel niet zijn en hoe goed gedisciplineerd zijn om de dingen te doen die God van ons vraagt. Maar het besef dat wij ontvangen van Hem wat wij van Hem nodig hebben. En als dat fundament in je leven ligt, het fundament van genade, kun je ook eerlijk naar je leven kijken. En daarvan uit, als ik in ieder geval eerlijk naar mijn leven kijk, dan sta ik op dat fundament van genade, maar dan zie ik van man, dat wereldse systeem van controle, angst en oordeel, dat we alles willen controleren vanuit angst om dingen kwijt te raken en dat we oordelen, dit is goed en dat is fout. Man, dat drijft mij nogal vaker dan ik misschien zou toegeven. En ik denk, zonder oordeel, dat dat voor ons allemaal wel geldt. En daarom wil ik dat af en toe terug laten komen. En tegenover die CAO van deze wereld, waar we allemaal toch nog wel een beetje last van hebben, omdat dit een wereldsysteem is, ik kan het ook theologisch allemaal best wel onderbouwen, maar ga ik nu niet te uitgebreid doen van hoe dat gebeurd is en waarom. Ik denk dat dat een aantal fundamentele drijfveren zijn die de vijand op ons legt. Maar er tegenover zet ik de 3G van God, de hemelse verbinding van God, een 3G-verbinding. Je zou er ook 4G van kunnen maken, misschien zelfs een 5G. Maar ik heb in elk geval gekozen voor deze 3G's. Die 3G's van geloof, gezond verstand en een gul hart. En die 3G-verbinding, als dat ons gaat drijven, en met name dat gul hart heeft te maken met de houding. Het grappige is, ik had ook binnen die 3G kunnen kiezen voor de G van geven. Want daar hebben we het in de kerk altijd over, als we het gaan hebben over Gods economie. De meeste van jullie denken, oh, dit zal dan vast wel gaan over geven. Zodat het daar weer over moet gaan, zodat we gaan geven. Ik zet hier bewust niet neer geven, want geven is maar een houd of een daad, een handeling. Maar God, die geeft niks om wat je geeft, als jouw geven niet verbonden is met zijn geest achter het geven. En dat is de geest van gulheid. En dat heeft te maken met dat je iets ook ontvangen hebt. Ik geloof zelfs dat een van de redenen waarom de kerk misschien wel zwak is in geven, is omdat ze misschien wel zwak zijn in ontvangen. Dat we beseffen dat we alles van God ontvangen hebben. Verderop in mijn preek kom ik hier nog even weer op terug, ook vanuit een hele mooie tekst vanuit de Bijbel. Maar ik geloof echt, even een stukje van mijn boodschap. Ik zou graag willen dat wij een gemeente zijn waar 100% van de gemeenteleden tiende geeft. Maar niet omdat dat een wet is of omdat dat moet. Maar in de Bijbel zie ik namelijk dat het principe van tiende nergens als een wet gegeven wordt. Het gebeurt zelfs al ver voor dat de wet gegeven werd. Maar het besef van tienden zie ik altijd in de Bijbel gekoppeld, het geven van tienden, zie ik in de Bijbel altijd gekoppeld aan het besef van wat je ontvangen hebt. Dus ik zou niet willen dat mensen, dat we een gemeente hebben die 100% tienden geeft omdat het moet. Of omdat het een regel is. Tiende geven hoeft niet. Heeft niks te maken met je behoud. Dus ga alsjeblieft niet tiende geven omdat je anders denkt dat je je redding kwijtraakt. Of omdat je dan geen goede christen bent. Daar heeft het niks mee te maken. Stop dan met tiende geven. Maar in de Bijbel zie ik overal dat het principe van tienden, en straks gaan we die tekst ook nog wel even bekijken, is gekoppeld aan een openbaring voor wat je van God ontvangen hebt. En ik geloof dat daar, als we helemaal zitten nog onder die CAO van deze wereld, waarin wat wij hebben willen controleren, en dat wij angstig zijn om niet genoeg te hebben, en wij oordelen namelijk, want we hebben zoveel nodig om goed te zijn of om fout te zijn, die CAO in ons hart zorgt ervoor dat bijvoorbeeld ook rondom tiende en andere zaken, dat ingewikkeld is. En daarom wil ik vanmorgen met jullie spreken over geven en nemen. Ik wil nog even met jullie terug naar die tekst die we vorige keer ook gelezen hebben. En dat is 1 Timotheüs 6 vers 8. Sorry, ik begin met 1 Timotheüs 6 vers 18. En er staat dit. En draag hun op, dat zegt Paulus tegen Timotheüs om tegen de rijke mensen in zijn kerk te zeggen. Draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Die eerste twee zijn handelingen, die laatste twee zijn houdingen. Dus goed doen, rijk te zijn aan goede daden, maar vrijgevig en bereid om te delen. Dat staat dus niet en te delen, maar bereid zijn om te delen, heeft te maken met de houding. En met name dat woordje vrijgevig vind ik eigenlijk wel een heel, heel gaaf woord, want dat woord zou je ook kunnen vertalen met gul, genereus, goedhartig. En het zegt iets over de houding achter de handeling en het zegt eigenlijk iets over hoe God een gul hart heeft. Hoe God zich ook verbindt met de geest van gulheid. En ik beloof jullie al een paar keer dat ik daar een verhaal over ga vertellen. Maar ook zelfs vanmorgen, omdat ik eerst een aantal andere dingen wil leggen, ga ik dat verhaal nog steeds lekker niet vertellen. Maar wel over hoe ik ook in mijn eigen leven, en met name als je verbindt met Gods hart om gul te zijn naar anderen, dan gaat de hemel zich op een hele mooie manier met je verbinden. En dan gaan er echt wonderlijke wonderen gebeuren. En dat heeft te maken met dat je je verbindt met een God die gul is. Wij dienen een God die geeft. En dat is wat Paulus zegt, wees gul, wees vrijgevig, verbind je, wees als God, verbind je met hoe hij in elkaar zit. En deze houding achter dit geven heeft alles te maken met tevredenheid. Volgens mij heeft Piet daar vorige week ook al wat dingen over gezegd. 2 weken geleden heb ik er ook een aantal dingen over gezegd. En ik wil voordat ik verder ga met geven en nemen, wil ik ook dat fundament van tevredenheid toch nog even 1 keer met jullie benoemen en bespreken. En dat stond onder andere in 1 Timotheüs hoofdstuk 6 vers 6. Laten we die ook nog even bekijken. Daar staat, maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. En daar zit opnieuw een aantal woordjes in. Tevreden betekent dat je perfecte conditie hebt waarin je geen steun of ondersteuning meer hebt. Maar daarnaast staat het geloof, en dat vind ik een beetje een zwakke vertaling, omdat in de Bijbel meestal geloof verbonden is met een Grieks woordje wat je kunt vertalen met vertrouwen. Maar het woordje wat hier staat zou je kunnen vertalen ook met godsvrucht of met vroomheid. Of eigenlijk met een leven dat vrucht draagt vanuit een relatie met God. En hier staat voor degene die tevreden is, draagt zijn of haar relatie grote vrucht. Dan is er grote winst in je leven. Maar het fundament is verbonden met tevredenheid. En ik heb even nagedacht over tevredenheid. We hebben het natuurlijk over Gods economie. Dat zijn ook een beetje woorden die je in de wereld gebruikt. En in de wereld heb je naast economie heb je ook de term klanttevredenheid. Klanttevredenheid betreft de mate waarin bepaalde producten en diensten van een bedrijf overeenkomen met de verwachting van de klant. Dat de producten en de diensten overeenkomen met de verwachting van de klant. En God wil dat wij tevreden zijn. En dat betekent dat je een klant die tevreden is, moet ook iets hebben ontvangen. Maar als wij niet ontvangen wat God ons geeft, is er ook ontevredenheid. En daardoor kunnen we ook niet gaan wandelen in de zegen die daar behoort. Ik heb wel eens eerder gezegd, tegenover de zegeningen van God staat de houding van zeuren. En als wij blijven zeuren over alles wat we goed vinden of niet goed vinden, missen we iets, want dan ontbreekt er iets aan tevredenheid in ons hart. En daardoor zien we niet wat God ons wel geven wil. Tevredenheid. Tevredenheid is de toestand waarin je niet meer verlangt dan wat je hebt. Tevredenheid is het gevoel genoeg te hebben en voldaan te zijn. Voldoening. Voldoening vind ik ook zo'n leuk woord. En voldoening zitten 2 woorden in. Vol en doen. En soms zit onze agenda heel vol en doen we een hele hoop, maar we hebben geen voldoening. Nou, voldoening, geloof ik, in Gods economie, heeft alles te maken. Heeft alles te maken met dat we ontvangen wat God ons geven wil. En dat we dat omarmen. En dat we dat gaan zien. Dat we zijn hart gaan proeven. En dat we gaan ontdekken dat als wij gul zijn, dan verbinden we ons met een gulle gever. Nou, waar komt voldoening vandaan? Wat is nou een voldaan mens? Of een mens die voldoening heeft? Ik geloof persoonlijk dat een mens die voldoening heeft, die heeft een gezonde balans gevonden in geven en nemen. Iemand die voldoening heeft, die heeft een gezonde balans gevonden in geven en nemen. In een goed huwelijk geef je en neem je. Petra kookt, ik eet het op. Hele goede balans. Maar als dat elke dag alleen maar zo ging, dan ging er wat fout. Soms moet ik ook wat geven. Nou, hier lieverd, heb je mijn portemonnee. Ga maar. En als dat goed in balans is en dat klopt en je daar wandel je in een goede balans in met elkaar, dan heb je gewoon een goed huwelijk, dan heb je voldoening. Als het uit balans is, dan gaat er ook in een huwelijk of in relaties of in vriendschappen gaat er wat mis. Dan heb je vriendschappen waar de een alleen maar geeft en de ander alleen maar ontvangt. En dan heb je onbalans. Dan gaat het gewoon niet meer goed. En een persoon die voldoening heeft, die heeft geleerd wanneer te nemen en wanneer te geven. En sommige mensen hebben daar in de balans verloren, waardoor er mensen zijn die alleen maar nemen, nemen, nemen. En dan heb je andere mensen die alleen maar geven, geven, geven. Maar een persoon die voldoening heeft, die tevredenheid heeft gevonden, die heeft een balans gevonden in weten te nemen wanneer het tijd is om te nemen en weten te geven wanneer het tijd is om te geven. En dan heb ik een vraag aan jou. Ben jij een gever of een nemer? En ook daarin hoef je me nu niet gelijk antwoord te geven. En de neiging kan zijn dat wij horen gevers te zijn. En je mag geen nemer zijn, want zo wordt het in de kerk altijd geleerd. Maar ik geloof dat het belangrijk is. Ik heb zelf heel lang moeilijk gevonden om te ontvangen. Soms ook om te ontvangen van God. Om te ontvangen gewoon niet omdat ik het verdien, maar gewoon omdat hij van me houdt. En om te leren ontvangen van hem. Het grappige is, des te meer ik dat begon te leren, des te beter me dat lukte, des te beter ik begon te ontvangen dat hij gewoon van me houdt en dat hij mij een leuk idee vindt en hij heeft mij geschapen. En daarom houdt hij van me. Des te meer dat in mijn hart landt, des te makkelijker wordt hem ook weer te geven en uit te delen. Dat is waarom Jezus zegt, zij die veel vergeven zijn, die zijn ook in staat om heel veel te geven. Geven. En ontvangen. Er is een meneer, misschien ken je die wel, in de business world is die wel bekend, Adam Grant. En die heeft een boek geschreven over geven en nemen. In het Engels heet het Give and Take, maar hij is ook vertaald in het Nederlands. En in dat boek beschrijft hij 3 type mensen. Je hebt gevers, je hebt nemers en daartussenin heb je de wegers. En eigenlijk zijn wij Nederlanders wel een beetje de wegers. En daarom heb je zelfs in het Engels, heb je als je op een date kunt gaan, dan wordt er wel eens gevraagd, are we going for a Dutch treat? En als je gaat voor een Dutch treat, dan betekent dat iedereen gewoon zijn eigen aandeel betaalt. Dus je gaat bij wijze van spreken met 4 vrienden ga je uit eten. En iedereen houdt bij, jij hebt 2 flesjes cola gehad en jij hebt 3 dat gehad en jij dat en dat. En uiteindelijk als de rekening komt, dan gaat er, oké, jij betaalt 54,49 en jij hebt dit betaald. Moet je even afvinken, ja, dan leg je dat op tafel en dan wordt het helemaal gewogen. En op basis van dat wegen betaalt ieder zijn aandeel en wordt de rekening betaald. Heel Nederlands. Heb ik ook een beetje last van trouwens. Maar ik ontdek dat God is een gever en een nemer. En eigenlijk is God helemaal geen nemer, want hij heeft alles al. Maar God is gelukkig geen weger. Stel je voor dat hij mij zou wegen. Dan zou ik hier niet staan. Zijn genade laat mij iets zien over dat hij een gever is. En met name dat stukje, maar eigenlijk alle 3, geven, nemen of een weger zijn. Als dat gefundeerd is in die CAO van controle, angst en oordeel. Waarom gaan wij voortdurend wegen? Omdat we willen controleren. Oké, ik wil wel wat geven, maar ik moet dan zoveel overhouden, want ik ben bang dat ik anders niet genoeg heb. En dan zit jij op de stoel en je beweegt vanuit die geest van controle, angst en oordeel. Terwijl ik geloof dat als wij gaan bewegen in Gods economie en wij omgaan met geven en nemen en daarin zelfs in wijsheid afwegen van wat doen we wel, wat doen we niet, vanuit die geest van geloof, gezond verstand en een geest van gulheid, dan wandelen we in een totaal andere weg. En het grappige is, deze Adam Grant, die heeft een boek geschreven, geen christen, maar die heeft gekeken naar wat voor mensen succesvol zijn. En succesvolle mensen zijn mensen die weten te geven en ook op de juiste tijd weten te nemen. Ben jij een gever of ben jij een nemer? Ik wil even een aantal teksten naast elkaar zetten om ervoor te zorgen dat je niet in de war raakt van alles wat ik zeg. Want natuurlijk denken we allemaal aan Handelingen 20 vers 35, dus laten we die ook maar gelijk even op het podium zetten. Sorry, op het scherm zetten. In alles heb ik u getoond, de zwakke zo door hard te werken moet steunen. Indachtig de woorden van de Heer Jezus die immers gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Het is beter te geven dan te ontvangen, staat er in de NBG. En dat is wat Jezus zegt en het klopt. Omdat geven een hele mooie zegen teruggeeft. Het woordje wat daar staat maakt gelukkiger dan, is een woordje wat eigenlijk zegt opnieuw, geeft meer voldoening. Het geeft heel veel voldoening als je geeft. God is misschien wel de meest voldane, nou persoon, hij, nou ja, God is misschien wel het meest voldaan omdat hij alles heeft en dat geeft je uit. En het is goed om te geven nog een aantal andere Bijbelteksten. Spreuken 11 vers 24, daar staat, wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm. Een gulle gever zal gedijen. Wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. En het grappige is, en het lukte helaas niet om hem hier op het scherm te zetten, maar ik las dit Bijbelgedeelte ook nog in de vertaling van Eugene Peterson. In het Engels is dat een hele leuke, een beetje als het boek. Maar die zegt in het Engels dit, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. De wereld van degene die genereus zijn, die gul zijn, die wordt groter en groter. De wereld van degene die gierig zijn, wordt kleiner en kleiner. Je hebt van die mensen die alleen maar nemen. En zelfs als ze dan krijgen, dan toch zijn ze leeg. Dat kan, hè? Daarom zeg ik, in Gods economie, daar zitten waarden in die helemaal losstaan van je bankrekening. Je kunt 1 miljoen op je rekening hebben en toch nog steeds leeg zijn. Je kunt 1000 euro op je rekening hebben, of 5 euro op je rekening, en voldaan zijn. Maar het kan ook andersom zijn. Daarom zegt Paulus ook niet dat geld het probleem is, maar geldzucht is het probleem. Dus geven is heel belangrijk. Geven is heel goed. En daar zou ik een hele preek over kunnen houden. Maar vandaag wil ik ook juist even inzoomen op het belang van ontvangen. Nogmaals, ik geloof dat wij christenen soms falen in ontvangen. En dan heb ik het niet eens alleen op het gebied van financiën. Maar misschien in allereerste wel met betrekking tot wat we zelfs in deze dienst deden aan het begin van deze dienst. Ik weet niet of je het makkelijk vindt of moeilijk vindt. Maar als ik dan zeg, open je armen eens. En laten we gewoon even de tijd nemen om dat lichaam van Jezus te ontvangen. Jezus zei, dit is mijn brood. Neem. Jezus zei, dit is mijn bloed. Drink. Jezus geeft. En het is belangrijk voor jou om te nemen wat God geeft. Als jij neemt, terwijl God van je vraagt om te geven, eindig je leeg. Maar het omgekeerde is ook waar. Als je blijft geven, terwijl God van je vraagt om te ontvangen, eindig je ook leeg. Er is ook een tijd om te ontvangen. Dat is waarom Jezus tegen Maria en Martha zei, Maria heeft vandaag het betere deel gekozen. Op andere tijden is het misschien ook goed om gewoon te zorgen dat je huishouden op orde is. Maar in dit geval zegt Jezus tegen Maria, jij bent gaan zitten aan mijn voeten. Want je wist dat het nu tijd was om te ontvangen. En Martha bleef geven. En ze bedoelde het goed. Ze wilde haar huis in orde. En ze deed allemaal goede dingen. Maar ik geloof dat het belangrijk is. Is bijvoorbeeld om die genade te ontvangen die Jezus voor ons heeft. Dat is geen tegeltje op de muur. Of een of andere hype. Of een hippe term. Maar het is de liefdestaal van God. Dat hij heeft gezegd van niet omdat jij het verdient. Of omdat je het kan. Of omdat je kerk zo schoon is. Of er zo leuk uitziet. Of weet ik voor wat. Maar omdat ik voor jou aan het kruis ben gegaan. Ontvang dat nou eens. Vind je best wel lastig. Mensen, ik merk dat mensen, ik zelf ook, heb het lastig gevonden, nu niet meer, om zijn genade voor mijn leven te ontvangen. Ja maar. Ik faal hier en daar. En ik moet daar eerst beter in worden voor het. Nee, Lodewijk, ik hou van je. Ik hou van je om wie je bent. Ontvang dat nou eens. Ontvang nou gewoon dat ik van je hou. Ik zal het nog één keer weer lezen. Als jij neemt terwijl God van je vraagt om te geven, eindig je leeg. Het omgekeerde is ook waar. Als je blijft geven terwijl God van je vraagt om te ontvangen, eindig je ook leeg. We hadden hem net tijdens het avondmaal al een paar keer gelezen. Maar het is een tijd om te nemen wanneer Jezus geeft. Dus de kernvraag, ik heb je die vraag al gesteld, van ben je een gever of een nemer? Maar eigenlijk heb ik je daar een beetje mee op een verkeerd been gezet. Want de kernvraag is niet, ben je een gever, een nemer of zelfs een weger? Maar de kernvraag is, leef je vanuit tevredenheid in afhankelijkheid van God? Vanuit het besef dat je alles van Hem gekregen hebt. Alhoewel Jezus zegt dat het beter is te geven dan te ontvangen, is de mate waarin we geven, is direct verbonden met ons vermogen om te leren ontvangen. Daar wordt onder andere zichtbaar bij de zondige vrouw. die Jezus' voeten inwrijft. Lucas hoofdstuk 7. Zij worden gulle gever, omdat ze de liefde van een gulle God heeft weten te ontvangen. En als je dat verhaal naleest, dan zitten de fariseërs en die vragen zich de hele tijd af, van wie is deze man? En zij gaat daar weg en zij is vrij van haar zonde. Omdat ze het ontvangen heeft, wat Jezus haar te geven had. Het is belangrijk om te ontvangen. Ik zei het net ook al en ik zeg het nog een keer. Tiende geven betreft geen wet of een noodzakelijke actie. Maar is een reactie op ontvangen. Maar ten diepste is het een reactie op het besef van ontvangen. Ik besef dat ik 90% mag houden. En daarom geef ik graag die 10% terug. Lees het maar eens na. We gaan niet allebei de verhalen omwille van de tijd lezen. Maar de eerste, als je ziet dat Abraham zijn tiende geeft aan Melchizedek. Kun je nalezen in Genesis hoofdstuk 14. Dan zie je dat het verbonden is met dat Abraham beseft dat zijn rijkdommen en alles wat hij heeft, dat hij dat van God heeft ontvangen. En 14 versen later in Genesis 28, en deze ga ik wel een stukje zo van lezen, ook zo ter afsluiting. Maar daar zie je iets heel bijzonders. Er zijn verschillende kerken die zichzelf, in Drachten is er ook een en ik ken er meer, die zichzelf Bethel hebben genoemd. Omdat als Jacob daar zijn hoofd neerlegt op een steen, en dat was trouwens een hele occulte steen, een orakelsteen. Maar God is niet afhankelijk van of je je op een occulte steen legt of niet. Maar als God tot je wil spreken, dan spreekt hij er dwars doorheen. En God sprak tot Jacob en dan gaf Jacob een openbaring. En in de openbaring die God aan Jacob gaf, dan is er een geopende hemel. En dan noemt Jacob dit op een gegeven moment, dit is een plek, het huis van God. Hier heb ik God ontmoet. En ik weet van heel veel sprekers en voorgangers die zeggen, een kerk is als het ware ook zo'n battle. En daar ben ik het helemaal mee eens. Niet een battle met een A-B-A-T-T-L, maar niet een strijdplaats. Dat is het soms ook. Sommige kerken zijn battlefields. Maar dat is het niet. Maar we zijn een battle. Een plaats waar God aanwezig is. Waar we God ontmoeten. Waarin de hemel open gaat en we een ontmoeting hebben met hem. En Jacob, de bedrieger, heeft die ontmoeting met God gehad. En die heeft een ontmoeting gehad met Gods genade. En aan het eind van die ontmoeting met Gods genade zegt hij dit. Genesis 28 vers 22. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Dus Jacob wist te ontvangen. En omdat hij wist te ontvangen, wist hij ook te geven. Ik durf echt te zeggen. Ik heb zelf nu geen moeite meer met tiende geven. Heb ik ook wel eens gehad, en soms nog steeds. En 10 in de Bijbel is altijd het getal van de test. En met tienden test God ons of we werkelijk beseffen dat we alles aan hem te danken hebben. Persoonlijk geloof ik ook, zie je ook weer in deze tekst, dat tienden te maken heeft. Tienden is wat anders als geven, is wat anders als offeren. Er zijn verschillende plekken in de Bijbel die dat ook nog weer uitleggen. Waar we het in Timotheus zo succes over hadden, is goed doen voor anderen, dat is weer een ander level. Maar het geven van tienden geef je aan het huis wat jouw geestelijk thuis is, waar jij die ontmoeting met God hebt. En zodat daar kan plaatsvinden waar jij die ontmoeting met God hebt. Maar dat doe je vanuit het besef dat alles wat je hebt, dat je het ontvangen hebt van hem. Als een voorganger die van je houdt, zou ik zeggen, stop met tiende geven. Als je dit besef niet hebt. Want dan is het leeg. Dan is het ook leeg voor God. Maar ga dan met God aan de wandel. En zeg van, Heer, hoe mag ik meer gaan leren? In dat besef. Zoals Jacob dat hier ook had. Dat ik alles van u heb. En dan heb ik het niet alleen over je tiende geven van je financiën. Maar over je tijd en over alles wat je hebt. Wandel jij in het besef dat je heel veel van God ontvangen hebt. En ik durf te zeggen dat het misschien in de tijd waarin we leven wel belangrijker is om te spreken over ontvangen van God dan te spreken over geven. Kun je nog ontvangen van hem? Weet je wanneer het tijd is om te ontvangen? Of ben je als een Martha die continu bezig is? Of kun je als Maria van hem ontvangen? Kun je van hem zijn genade ontvangen? Kun je van hem de waarheid ontvangen? Ja, misschien zit je hier, ja, maar ik heb niet genoeg. Ik kan mijn rekeningen betalen. Ik heb dit niet, ik heb dat niet, ik heb zus niet. Maar kunnen jouw ogen veranderen naar, wat, naar het zien wat je wel hebt? En kun je kijken naar wat je wel hebt met de bril van, hier, dit heb ik van u. De aarde is van God en alles wat erin is, dit heb ik van u. Obama, die kan beter met zijn tijd omgaan, blijkbaar, met zijn 24 uur. Die lukt heel Amerika. Tenminste, of dat nou zo is, dat is een andere vraag. Maar hij lukt het met dat, maar ik heb ook 24 uur. En kan ik kijken naar mijn 24 uur als van God ontvangen? Hoe kan ik daar het beste uithalen? Heb ik een volle agenda? Doe ik veel? Of vind ik voldoening in God en daarvan uit kijk ik naar alles wat ik heb? Geef jij je tiende als een verplichting, omdat het moet? Als je het nog nooit over tiende hebt gehoord, je hebt hierover gehoord, je hoort mij er nu over spreken. Volgens mij is het ergens in augustus 2014 heb ik hier ook een hele preek over gehouden. Vond ik een hele goede preek. Ik geloof 100% in tiende. Maar niet vanuit een verplichting. Daar zou ik er direct mee stoppen. Maar ik geloof dat als er een kerk is die 100% tiende geeft, als het verbonden is aan een kerk die 100% begrepen heeft, dat we alles van hem hebben, dan leven we als de hemel. Dan gaat hier op aarde gelden zoals het is in de hemel. En dat is wat God wil. Geven en ontvangen. Heel belangrijk in Gods koninkrijk. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo voor uw troon mogen komen. Dat we uw woord mogen horen. Dat we van u mogen ontvangen. En daarom wil ik samen met de hele gemeente tegen u zeggen, Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot ons? Heilige Geest, wat zegt u hierdoor tot mij? Help ons, Heer, om te beseffen dat we zoveel van u ontvangen hebben. Help ons, Heer, om dat tevreden hart te ontvangen. Help ons, Heer, dat als we u aanbidden in een dienst zoals vandaag en als we avondmaal vieren, om over de rites heen te kijken. Om te kijken over die zaken heen die misschien wel goed zijn, of de dingen die misschien anders zouden kunnen in een lokale gemeente. Maar om continu te komen bij u, Jezus. Om van u te ontvangen. U zegt zelf, het is beter te geven dan te ontvangen. U zegt daarmee, geven is leuk. Geven is leuk. Maar geven is wel direct verbonden met dat je iets ontvangen hebt. Wij hebben niks te geven dan alleen datgene wat we van u ontvangen hebben. U heeft alles. U kunt zelfs voor ons niks ontvangen, omdat eigenlijk u alles al heeft. Maar u wilt ons helpen om te ontvangen van u. En dan vervolgens diezelfde hartgesteldheid te ontvangen zoals u heeft. Om guld te zijn. Zo wil ik u vragen, als we bezig zijn met deze serie van uw economie, dat u ons als kerk leidt om niet meer geld binnen te krijgen, om te kunnen doen wat u van ons vraagt, of wat dan ook. Maar dat wij allemaal gaan groeien in het besef van hoe mogen we bewegen in uw economie met betrekking tot onze tijd, met betrekking tot ons geld, met betrekking tot onze talenten. Heer, soms geven we en geven we en geven we. En eindigen we leeg, denkende dat u van ons vroeg om te geven. Terwijl u tegen ons zegt, joh, ik wilde dat je nu even ontving. En maak ons een gebalanceerde groep mensen. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.